Broeders en zusters, fijn om weer hier in Sliedrecht te zijn en samen met u het woord te mogen openen. En we gaan dat vanmorgen doen bij Psalm 8. Psalm 8. En daar lezen wij: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen al te gader, en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorkruist. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Tot zover deze mooie psalm. In Handelingen 17, hoeft u niet op te zoeken hoor, maar in Handelingen 17, daar staan die bekende woorden, dat als Paulus daar komt bij de Bereërs, dan staat daar van de Bereërs dat zij zich onderscheiden van hen die de Thessalonica waren, daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de schriften nagingen of deze dingen zo waren. Dat is een mooie Bijbeltekst, als u het mij vraagt. Was het geweldig dat die gelovigen daar het verlangen hadden, de intentie hadden, om dagelijks de schriften te onderzoeken, dat zij het woord dagelijks ook onderzochten en met bereidwilligheid aannamen en ook inderdaad gingen kijken, klopt het wat Paulus zegt? Want daar komt het op neer. En dat is natuurlijk altijd belangrijk voor als u zelf uw Bijbeltje bestudeert, maar ook als u hier op zondagmorgen komt of op de Bijbelstudieavond, en dat geldt dus ook voor mij vanmorgen, dat u dus onderzoekt dat datgene wat vanaf deze plek u verkondigd wordt, of dat ook in overeenstemming is met het woord van God. En dat is van fundamenteel belang, wie er ook voorgaat. Ik luister zelf, en dat heb ik wel eens vaker gezegd, denk ik, onderweg in de auto heel veel naar Bijbelstudies. Want ja, daar kan ik ook mijn voordeel mee doen. En dat kan heel opbouwend zijn. Maar ja, soms stap ik ook wel eens de oude en denk ik, jongen, wat er nou weer verkondigd is. Ik weet niet of dat allemaal wel in overeenstemming was met het woord van God. En laat ik zeggen, ik verbeeld me niks. En ik heb er zeker niet de wijsheid in pacht. Ik ben maar een heel klein mannetje. dat door genade de Heer heeft leren kennen. En ik geloof ook dat God mij geroepen heeft in zijn dienst. En in diepe afhankelijkheid van hem heb ik het verlangen en de intentie om het woord uit te dragen, om dat te delen, datgene wat de Heer mij heeft toevertrouwd. En het is voor mij ook altijd belangrijk dat ik de Heere God bid om geest van wijsheid, van openbaring, om hem recht te kennen. Want het is zaak voor u en voor mij dat wij het woord der waarheid recht snijden. Dat we altijd schrift met schrift vergelijken. En broeder Weiland Jacob Klein Haneveld, die zullen de meesten van u nu kennen, is een beetje mijn geestelijke vader geweest. Die zei altijd, de beste Bijbeluitlegger woont in jezelf. En dat is de geest van God. En ik geloof ook inderdaad dat dat zo is. En als je biddend bezig bent met het woord, in afhankelijkheid van de Heer, en nogmaals, schrift met schrift vergelijkt, dan verklaart de Bijbel zich ook zelf. En ik heb in mijn bijna 40-jarige loopbaan, om het zo maar uit te drukken, ben ik steeds meer tot de ontdekking gekomen dat het inderdaad ook zo werkt. Hè? Schrift met schrift vergelijken. En ook vanmorgen willen we dat doen. Als het gaat om Psalm 8. Want weet u, en ik zeg niet dat dat voor u geldt, hè? Ik spreek in zijn algemeenheid, gewoon dingen die ik wel eens tegenkom. Ook in Psalm 8 is men nogal eens geneigd om die hele psalm toe te passen op ons. Alsof het over ons zou gaan. De vertalers hebben er ook boven gezet, de mens, de kroon der schepping God. Nogmaals, dat hebben de vertalers erboven gezet, dat staat niet in de grondtekst. En ik kan me voorstellen dat als je zo die psalm leest, denk je van ja, inderdaad, dat gaat over ons. En natuurlijk is altijd een toepassing. Laten we ook dat duidelijk stellen. En u zult zeker vaker uit mijn mond gehoord hebben dat ik zeg, alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Want God heeft een plan met Israël, God heeft een plan met de volkeren van de wereld en ook met de gemeente. En daarom, dat onderscheid, dat moet je altijd vasthouden. En natuurlijk is het zo dat alles wat in die Bijbel staat, ja, daar kun je heerlijke toepassingen uithalen. En daarmee mag je elkaar bemoedigen. En ook zeker als het gaat om de psalmen. Hè? Ik stuur zelf ook bij gasten die bij ons komen, waarvan ik dan weet dat ze ziek zijn of moeite of zorg hebben, regelmatig een kaart met een hele mooie Bijbeltekst. En dat staan ook heel vaak teksten uit de psalmen. Want wat dat betreft is het psalmenboek een machtig, rijk boek om elkaar mee te mogen bemoedigen. Dus dat moet ook zeker blijven doen. Maar ook belangrijk is om ook te zien wat er werkelijk staat en over wie het gaat en hoe je het moet toepassen. En nogmaals, daarnaast, geweldige bemoedigingen zitten daarin voor u en voor mij. En Psalm 8 is dan ook een prachtige profetische psalm. In Lucas hoef je niet op te zoeken, mag hoor, maar ik wil even een paar teksten aanhalen om te verduidelijken. In Lucas 24, daar zegt namelijk de Heer Jezus, en dat is ook niet onbekend denk ik voor u, in vers 44, hij zei tot hen, dit zijn mijn woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was, dat alles wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden. Dus als het gaat om het Oude Testament en als het gaat om de psalmen, dan wordt daarin gesproken over de Heer Jezus. En alles wat over hem geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen, dat moet vervuld worden. En ook deze psalm, en het is een machtige psalm, is een psalm die ons dus bepaalt bij de persoon van de Heer Jezus. Vaak, de Bijbel is christocentrisch. Elke bladzijde van de Bijbel getuigt over hem. En als hier staat in Psalm 8, of laat ik nog iets anders ervoor afzeggen, Psalm 1 bijvoorbeeld, dat geeft ons een hele mooie beschrijving van de mens die vrucht draagt. Maar let wel, ook hier gaat het om de mens met een hoofdletter. Want als hier gesproken wordt over welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, nog zit in de kring der spotters, ja, dan kan dat maar op één iemand van toepassing zijn. En dat is de Heer Jezus. En natuurlijk, overdrachtelijk kunnen wij het toepassen op ons, nadat wij tot geloof in Christus zijn gekomen. Maar van nature, en laat ik maar voor mezelf spreken, ja, was ik zeker niet iemand die altijd wandelde naar de wil van de Heer. Zeker niet voor mijn bekering. Nee, ik zat nog wel eens in de raad der goddelozen. En ik stond nog wel eens op de weg van de zondaars. En ik denk dat u zich daar ook wel in zult herkennen. En misschien niet heel extreem, en de een misschien meer of de ander. Maar van nature, ja, wandelen wij niet zoals God het van ons vraagt. En van nature is het echt niet zo dat wij mensen welgevallen hebben aan het woord van de Heere God. Dat is bij mij pas veranderd nadat ik tot geloof ben gekomen in Christus Jezus. Toen werd de Bijbel voor mij rijk. En toen dacht ik, wat heerlijk om inderdaad welgevallen te hebben aan het woord. Om daarin God te ontdekken. De Heer Jezus te ontdekken. En om dat woord te overpeinzen. Dat wil zeggen dat je het goed in je opneemt. Dat je ermee bezig bent. En daarom ook Psalm 1 gaat in hoogste instantie over de Heer Jezus. Hij was namelijk die man die niet wandelde in de raad van de goddelozen. En hij was de man met een hoofdletter die niet stond op de weg der zondaars. Die niet zat in de kring van de spotten. Nee, hij was degene die daadwerkelijk welgevallen had aan de wet des Heren. In Psalm 40 zegt David, dat is ook weer profetisch, hè. Zeg, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Gaat om de Heer Jezus. En zo geeft Psalm 1 dus ons een mooie beschrijving van de mens met een hoofdletter die vrucht draagt. En Psalm 2 geeft ons een prachtige beschrijving van hem die als koning is aangesteld door God om uiteindelijk te regeren. En Psalm 8 geeft ons ook een prachtige beschrijving over de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarom zei ik ook in de inleiding, wij moeten als de Bereërs het woord onderzoeken. Kijken, wat staat er? En over wie gaat het hier? En dat willen wij ook vanmorgen doen, in afhankelijkheid van de Heer. Want als hier staat, broeders en zusters, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Nou, ik moet u zeggen, dat is niet in onze tijd het geval. Dat geldt slechts voor hen, ja, die genade van God hebben leren kennen. Voor u en mij is die naam heerlijk. Ja. En wij hebben het verlangen om die naam groot te maken. Om te jubelen over de Heere. Maar als het gaat om deze wereld, ja, dan zijn er hele andere namen die men veel belangrijker vindt. Dan zijn dat vaak namen van politici, van wereldleiders of filosofen of noem maar op. Hè? Maar de naam van de Heere is vandaag voor de wereld niet belangrijk. Je mag alles over die naam zeggen. Je mag die naam vervloeken, je mag die naam verguizen. Ik heb er zoveel moeite mee, ook als dat gebeurt natuurlijk. Maar dat je, als je iets over Allah zegt, met alle respect, nou, dan haal je bijna de voorpagina van de krant. En moet je eens kijken wat er vandaag allemaal gezegd wordt over u en mijn heiland. Ja. Over die heiland die ons zo lief heeft gehad, dat hij zichzelf gegeven heeft voor u en voor mij. En van die naam mag alles gezegd worden. Ja. Dus als het gaat om deze psalm, is het een profetische psalm. En God zij dank gaat het wat dat betreft een geweldige toekomst tegemoet. En inderdaad komt er een moment dat die naam heerlijk zou zijn op de ganse aarde. Ja. En daarom, het is profetisch. Verder staat er, gij die uw majesteit toont aan de hemel. Ja. Dan kunnen we natuurlijk zeggen, oké, de zon, de maan, de sterren. Inderdaad, ook dat heeft God allemaal geschapen. Maar wat denk ik veel meer betrekking heeft op deze Bijbeltekst, dat er inderdaad een dag gaat komen, en daar zien wij naar uit, ja, dat hij daadwerkelijk zijn majesteit zal tonen aan deze wereld. Als u met mij opzoekt wat er staat in Matteüs 24, Matteüs 24, Matteüs 24, daar lees ik in vers 30. Nou, ik begin even in vers 29. Matteüs 24, vers 29. Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen... Ja, je leest dat zo even, maar dat is wat, hè? Ik kan me dagen, ik heb wel eens een vallende ster gezien, maar ja, goed, leuk. Maar goed, ik vind het niet zo indrukwekkend. Maar hier staat dat er een dag zal komen, dat de zon verduisterd worden, zal worden, de maan haar glans niet geven, dat de sterren van de hemel vallen, dat de machten der hemelen zullen wankelen. Dat is toekomst. Dat is toekomst. En dan staat er, en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en zij zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. En zo gaat het dan nog even verder. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Dat gaat inderdaad gebeuren, broeders en zusters. Dan zal dit woord van God in Psalm 8, dat zal werkelijkheid worden. Dan zal werkelijkheid worden wat ook staat in Lucas 21, vers 27. Lucas 21, vers 27. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen op een wolk met grote macht en heerlijkheid. Ja. En die dag, ja, is tot op de dag vandaag nog nooit in vervulling gegaan. En daarom zei ik al, voor zover de naam van de Heere heerlijk is, geldt dat slechts in het leven van de kinderen van God, in u en in mij. Voor ons is die naam heerlijk en waardevol. Wij zijn wat dat betreft, zou je kunnen zeggen, voorlopers. Hè? Wij dragen die naam op ons hart en willen die naam eren. In de tweede plaats kun je natuurlijk ook goed zien dat dit een profetische psalm is, want er staat in vers 7... Gij doet hem heersen over de werken uwer handen, alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee. Ja. Dat is toekomst, hè? Want... Ja, wij hadden thuis vroeger een boerderij, mijn ouders althans, met varkens en koeien en alles wat vier poten heeft, ook twee trouwens, hadden ook kippen. Maar ja, ik kon die varkens roepen wat ik wilde, maar die luisterden echt niet naar mij. Hè? En ik kon die kippen fluiten of roepen, maar die luisterden ook niet naar mij. En als we nu samen naar buiten gaan en we gaan fluiten, dan komen echt de mussen niet naar ons toe of zo. Hè? Nee, vandaag heeft de mens nog niet die macht, die heerschappij over dat wat hier gezegd wordt in Psalm 8. Je kunt misschien bepaalde beesten een klein kunstje leren. Ik heb ook een hondje. En die luistert goed naar mij, althans als hij binnen is. Buiten gaat hij zijn eigen gang. Hè? En dat lukt dan nog wel. Hè? Maar verder, voor de rest kunnen wij geen macht uitoefenen over de beesten, over de dieren. Met andere woorden, de macht van de mens schiet tekort om in deze psalm te zien dat het hier over u en mij gaat. Nee, het gaat hier dan inderdaad ook over de zoon des mensen, de Ben-Adam. In vers 5 staat: wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Letterlijk staat hier eigenlijk de zoon des mensen zoon. En de zoon des mensen is een uitdrukking die alles te maken heeft met het erfgenaamschap van Christus. Namelijk de Ben-Adam. De zoon des mensen. En helaas is het woordje Adam in onze Bijbel niet altijd consequent vertaald. Waardoor er wat misverstand kan ontstaan. Maar het gaat hier over de zoon des mensen. De Ben-Adam. Ja. En wij hebben de neiging, en dat is heel menselijk, om heel veel dingen in de Bijbel onszelf te gaan zien. Hè? Ja. Maar vergeet niet dat in de Bijbel staat niet de mens centraal, maar staat de Christus centraal. De Heer Jezus. En voor zover het in de Bijbel over de mens met een kleine letter gaat, gaat het over de mens die dan in ieder geval verbonden moet zijn met de Heere God. Want als het gaat om de natuurlijke mens, nou, dan is de Bijbel niet zo positief. Als het gaat om de natuurlijke mens, dan zegt de Bijbel: hun keel is een open graf. En als je leest, ook in de Romeinenbrief bijvoorbeeld aan het begin, hè, wat er uit die mens kan voortkomen, nou, daar word je niet vrolijk van. Maar goed, daar zijn we zelf ook al wel achter gekomen, denk ik. Hè, wat onze natuurlijke mens, waar die toe in staat is, broeders en zusters. Ja. Dus als hier gesproken wordt over die mens, dan gaat het over Christus, ja. En de strekking is dus niet dat de mens die van nature laag is, dat die is omhoog geklommen is en bijna goddelijk geworden is. Nee, de strekking hiervan is dat hij die God is, dat hij zich vernederd heeft en zich onder de engelen heeft gesteld. Het gaat hier over de zoon des mensen. Het gaat over de zoon des mensen die mens geworden is. Ja, hij is inderdaad een beetje lager geworden dan de engelen. Hij heeft zich namelijk vernederd. Inderdaad, hij heeft zich vernederd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is ons mensen gelijk geworden, uitgezonderd de zonde. Want hij heeft nooit gezondigd. Ja. En die mens, die nadat hij zich vernederd heeft, is uiteindelijk met eer en heerlijkheid gekroond. En hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En daar gaat het in Psalm 8 in hoogste instantie over. Als u met mij leest in het Matthäus-evangelie, Matthäus 28. En dan begrijpt u misschien ook waarom ik begon uit Handelingen dat de Bereërs de schriften onderzochten. En te kijken, klopt het allemaal wat Paulus leert? En vandaar ook dat ik steeds schrift met schrift vergelijk, om u te laten zien wat de Bijbel ons leert. Want in Matthäus 28, daar staat in vers 18: en Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nou, dat is precies wat Psalm 8 ons ook leert vanmorgen. Hij is, hem is gegeven om inderdaad te heersen, uiteindelijk in de toekomst over deze schepping. En ik zeg daar nadrukkelijk bij in de toekomst, want vandaag regeert de Heer nog niet. Wij zingen, toen ik destijds studeerde, moet ik er maar eens aan denken, toen was er een liedje, ik weet niet meer hoe het precies ging, maar het zat erin, de Heer regeert. En dan zongen wij erachteraan, nog niet. Nee, dat is toekomst. Ja, dat is toekomst. Als dat zo was vandaag, nou dan zag het er heel wat anders uit in deze wereld. Nee, de Bijbel leert mij dan ook dat er iemand anders regeert vandaag. Namelijk de God van deze eeuw. De tegenstander van God. Hij regeert in deze wereld. En natuurlijk, de Heere God staat erboven. En die zegt op een gegeven moment tot hiertoe en niet verder. En als u het mij vraagt, want ik heb geen dag en datum, dan kon die dag wel eens heel dichtbij zijn. Gezien alle ontwikkelingen in deze wereld. Ja. Want, vergeef me, het is een rotwereld. Wat zich allemaal niet afspeelt in deze wereld. Dus het is onvoorstelbaar wat er allemaal, wat je allemaal niet tegenkomt. Ook via het nieuws, tijdschriften, hoe ze op scholen kinderen geïndoctrineerd gaan worden. Met die hele gendertoestand. Het is onvoorstelbaar. Het is zo'n rare wereld. En dat is allemaal het werk van de tegenstander van God. De Satan, die inderdaad de God van deze eeuw is. En in de toekomst, dan zal de Heere regeren, broeders en zusters. Nou, dat leert dus inderdaad Matthäus 28, maar dat leert ook de Korinthebrief. Dit is een beetje bijbelstudie vandaag, maar daar houdt u vast wel van, hè? En anders, ja, dan heb u pech gehad. Zo is het ook. Maar dat zal ongetwijfeld in Sliedrecht wel goed zitten. En zo heb ik u wel een beetje leren kennen. Dat u liefde heeft voor het woord en dat u dat belangrijk vindt om te onderzoeken. In 1 Korinthe 15, daar spreekt Paulus in vers 23. En ik pak even wat dingen zo willekeurig eruit hoor, omwille van de tijd. Dan staat er maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt, wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht onttroond zal hebben, want hij, Christus namelijk, moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. En de laatste vijand, dat is dan de dood die ook onttroond wordt. Enzovoort, enzovoort. Dat is wat Gods woord ons leert als het gaat om de verklaring van Psalm 8, broeders en zusters. En in de Efezebrief spreekt de apostel Paulus er ook nog over, dat alles onder zijn voeten gesteld is. We gaan even Hebreeën 2. Hebreeën 2. Hebreeën hoofdstuk 2. Daar lees ik in, even kijken, waar begin ik? In vers 5. Daar hebben de vertalers erboven gezet, Jezus beneden de engelen gesteld. En dan staat er, want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen, maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, en dat is dan een aanhaling uit Psalm 8, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, of des mensen zoon dat gij naar hem omziet? Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld, met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond, alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En staat er, want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch, thans, Vandaag zien wij dat nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien, en dat is een geestelijke aangelegenheid, wij zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Nou, de heerlijkheid komt na het lijden. Hè? Nou, dat geldt ook voor ons. Zolang wij nog op aarde zijn, zijn ook wij beneden de engelen gesteld. Want dat is de consequentie. Hè? Hoewel wij deel hebben aan hem die boven is, we zijn nog steeds op aarde, onder de engelen. En wij hebben nog altijd deel aan het lijden, ja, van de tegenwoordige tijd. En dat kan soms heel vervelend zijn. Maar goed, ook daar weet u alles van. Alleen wij weten ook dat het lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En zoals de Heer Jezus eens die heerlijkheid is ingegaan en verhoogd is en die plaats heeft ingenomen, ook zichtbaar van de aarde naar de hemel is gegaan, zo hebben wij nu geestelijk die positie ontvangen in hem. En ook wij zullen straks een verheerlijkt lichaam ontvangen, broeders en zusters. Dus een geweldige psalm, die psalm 8. En uit alles blijkt dus dat het niet in de eerste plaats over u en mij gaat, maar het gaat in de eerste plaats over de Ben-Adam. En met alle respect, ik hoor nog wel eens in prediking dat deze psalm toegepast wordt op ons. Ja, nou, leuke gedachte. Alleen ik denk, als je schrift met schrift vergelijkt, dat je in ieder een ander beeld daarvan mag krijgen. En het komt een beetje voort ook feit, denk ik uit het feit, en dan gaan we even naar het begin van de Bijbel, naar Genesis 1. Genesis 1. Want daar begint God met de schepping, CQ de herschepping. En ja, ik weet niet of u het mij kwalijk neemt, maar ik geloof nog altijd dat dit wat hier staat in Genesis 1, dat het ook zo is. En dat God inderdaad dat alles geschapen heeft in 7 dagen. Ik geloof zelfs dat God de mens geschapen heeft. Adam en later Eva. 2 soorten. Man en vrouw. Ik weet niet hoe lang we dat nou hardop mogen zeggen, maar ik geloof wel dat het zo is. Ja. Man en vrouw schiep hij hen. En het was de bedoeling van God dat de man en de vrouw, dat die samen een relatie zouden hebben. Dat is wat God mij laat zien. En daar blijf ik maar aan vasthouden. En ik hoop dat u dat ook doet. Maar nogmaals, het wordt ons wel steeds lastiger gemaakt in deze tijd. Als ik soms filmpjes, nou, ik zit niet zoveel op internet, maar soms worden mij filmpjes toegestuurd. Ook deze week nog een filmpje over de hele gendertoestand, wat dan kinderen zomaar kunnen zien. Ik denk, jongen, je zult maar kinderen hebben in deze tijd, hè. Ja, nou goed, ik heb dan weer kleinkinderen, dus haal daar je zorg naar uit. Hè? Maar ouders die nu leven, en gelukkig staan die er vaak wat ontspannender in als wij die ouder zijn. Maar ik geef het je maar te doen, hè. Het is een hele verantwoordelijkheid om die kinderen op te voeden zoals God dat van ons vraagt. En dus ook inderdaad de normen en waarden bij te brengen zoals de Bijbel ons dat voorhoudt. Ja. Want thuis horen ze van u dat de Heere God Adam en Eva, man en vrouw, geschapen heeft. Maar als ze naar school gaan met een beetje pech, horen ze weer heel andere dingen. Nou, denk ik dat Sliedrecht nog wel vrij veel christelijke en bijbelgetrouwe scholen heeft. Maar ook die wordt het denk ik in de toekomst steeds lastiger en moeilijker gemaakt. In Genesis 1 vers 26. Genesis 1 vers 26. En God zeide, laat ons, en daar staat eigenlijk Adam. Laat ons Adam maken naar ons beeld als onze gelijkenis. Opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw, nog een keer, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee, over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Bekende woorden vanuit de Bijbel. En omdat dit zo in de Bijbel staat, kom je nogal eens de gedachte tegen dat de opdracht die God aan Adam gegeven heeft, dat wij die vandaag zouden moeten vervullen. En dat wij zouden moeten heersen over deze aarde. Of een ander woord, mooi woord dat men eens gebruikt, wij zouden rentmeesters zijn van deze aarde, broeders en zusters. Ja. Wel, het was inderdaad Gods verlangen dat de mens die geschapen was naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dat die mens als koning zou heersen over de aarde. Dat was Gods verlangen in beginsel. Alleen Adam heeft nooit de kans gekregen om die opdracht te volvoeren. Want op een gegeven moment wordt Adam in een hof geplaatst. Een soort tuin met een omheining. En dat was een stukje waar Adam inderdaad verantwoordelijk voor was. En dat Adam die opdracht niet heeft en ook niet kunnen heeft volbrengen, was onder andere omdat hij uit de aarde was, aards. Maar wat ook belangrijk is, en dan pakken we even naar, gaan we even naar Romeinen 5... Romeinen 5, vers 14. Romeinen 5, vers 14. Daar staat, en ik pak een tekst, die moet, zou ook in zijn hele context moeten lezen, maar omwille van de tijd doe ik dat niet. Maar dan staat er in vers 14, toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad. En er staat, die een beeld is van de komende. En daar gaat het mij om. Adam is een beeld van de komende. Waar we namelijk te maken hebben, dat hier in Genesis sprake is van de eerste Adam. En die eerste Adam was een type, een beeld van de laatste Adam. En de opdracht die God gaf aan de eerste Adam, die hij niet kon vervullen, want hij heeft het niet waar kunnen maken, die zal dus vervuld worden in de laatste Adam. Nou, daar bepaalt ook Psalm 8 ons onder andere weer bij. Want die komende, dat is Christus. Dus broeders en zusters, vrienden, Adam is niet de vervulling van de wens van God, maar hij is slechts de weg daar naartoe. Het voorbeeld. Zoals ook de tabernakel niet de vervulling is, maar de schaduw van de toekomende dingen. Dat moet je nooit vergeten. En als je dat wel vergeet, dan ga je dus alles wat God tegen Adam gezegd heeft, toepassen op jezelf. Ja, en dan zit je inderdaad met een enorme scheppingsopdracht. En dan weet je dus ook waar dat vandaan komt. Want mensen die leren dat de opdracht van Adam, dat wij die moeten afmaken, die hebben, denk ik, mag er anders over denken, nooit gezien dat Adam een beeld is van de komende. Want Adam was namelijk de vertegenwoordiger van God op aarde. Maar Christus is de vertegenwoordiger van God op aarde in de toekomst, maar dan op volmaakte wijze. Ja. En dat is waar ook Psalm 8 ons bij bepaalt. Hè? Adam is uit de aarde, aards, maar Christus is uit de hemel. Christus is namelijk de vervulling van het type wat wij vinden in Adam. En Adam krijgt hier een drievoudige opdracht. Vruchtbaar zijn, de aarde vervullen en de aarde onderwerpen. Alleen in Adam werd deze opdracht slechts gedeeltelijk vervuld. Niet omdat ik het zeg, maar omdat de geschiedenis dat leert en dat de Bijbel mij laat zien dat in Christus die opdracht volkomen zijn vervulling zou vinden. En nogmaals, dat Adam dat niet kon, dat was niet zo verwonderlijk, want hij was afkomstig uit die oude, uit de aarde. En die oude aarde, die was niet volmaakt. En dan zeg ik misschien iets wat nieuw is voor u. Maar de oude aarde was niet volmaakt. Want als Adam volmaakt geschapen was, was hij niet gevallen. Misschien is het een hele nieuwe gedachte voor u. En nogmaals, denk erover na. En ik woon in Vierhouten, u mailt mij maar. Maar Adam was niet volmaakt. Ja, zegt u, maar er staat, en God zag dat het goed was. Ja, dat klopt. Dat staat erbij. Maar goed is niet volmaakt. Of wel? Lastig, hè? Ja, lastig is dat, ja. Ja, ik ben me ervan bewust, daarom zeg ik ook in het begin, de Brees, we gaan de schriften onderzoeken, en het is uw verantwoordelijkheid om dat te toetsen, ook wat ik hier vanmorgen zeg, en ik steek mijn hoofd misschien een beetje uit, maar onderzoek het dan ook maar. Want weet u, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Genesis 1. Dan staat er, de aarde nu werd woestheid en ledigheid. Tussen Genesis 1, dat eerste stukje, en het tweede stukje, is namelijk de Satan in opstand gekomen. En is die schepping namelijk gevallen. En dan begint God in Genesis 1, in de vervolgversen, met de herschepping van de aarde en alles wat daarop volgt. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. Punt. En dan de aarde nu werd woestheid en ledigheid door de val, door de opstand van de Satan. Jesaja 7 of 14 kunt u dat ook lezen onder andere. Ja. En vanuit die schepping is Adam geformeerd, broeders en zusters. En dat is ook de reden waarom Adam niet aan die opdracht kon voldoen. Want hij was uit de aarde, hij was aards. En dan blijkt ook uit het verdere dat de Heere God, als hij die opdracht geeft aan Adam, dat hij uiteindelijk in een hof wordt geplaatst. Dus een klein stukje, dat was zijn verantwoordelijkheid. Hij kon er niet uit en je kon er niet in. Want God zette daar later cherubs voor. Ja, ja. En dat stukje wat hij kreeg, dat was zijn verantwoordelijkheid. En Adam heeft nooit die vraag gesteld, maar Heere God, de rest dan, hier buiten dan? Nee, die vraag heeft hij niet gesteld. Was ook niet nodig. En weet u, vandaag is het de tegenstander van God die het presteert om u en mij op ons denken zo te misleiden dat wij meer en meer gericht zijn op de aardse dingen in plaats van de hemelse dingen. De apostel Paulus die zegt in de Colossensebrief dat wij moeten bedenken de dingen die op boven zijn en niet die op de aarde zijn. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. Daar is ons domicilie. Daar is ons leven. Daar is onze wandel, broeders en zusters. En daar ligt mijn verantwoordelijkheid. En let wel, bij het Vierhouten Bos, overal afvalbakken gescheiden voor het vuil en weet ik al wat niet. Daarin kennen we ook onze verantwoordelijkheid. Maar het is niet zo dat wij vandaag de opdracht hebben om deze aarde te onderwerpen. Sterker nog, Genesis 9. Want u weet vanuit de geschiedenis dat Adam de opdracht dus niet kon volbrengen, ook niet gedaan heeft. Hij werd in die hof geplaatst. En wat zien we dan later in de geschiedenis? Dat de boosheid onder de mensen groot is. En dat God de aarde door de zondvloed laat ombrengen. Ja, en met wie begint God dan een nieuwe fase in het heilsplan? Met Noach. En wat staat er dan? En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen, en dan moet je opletten wat er staat, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Maar dat derde bij Adam van en onderwerpt haar, heers over haar, dat wordt niet meer genoemd. Misschien is dat nieuw voor u, maar dat is wat de Bijbel mij laat zien. Dus de opdracht die God aan Adam gaf, was een andere opdracht dan die God gaf aan Noach na de zondvloed. Het onderwerpen, het heersen, wordt achterwege gelaten. Het enige wat nog overblijft is, wees vruchtbaar, wees tal, word talrijk en vervul de aarde. Nou, dat is aardig gelukt, want er zijn er nu veel te veel, zeggen ze. En wij zitten ook al bijna 18 miljoen, geloof ik. En zo zijn er allerlei problemen ontstaan, ja. En er zijn ook inderdaad heel veel lieden die menen dat er dus het aantal van de mensen teruggebracht moet gaan worden de komende jaren. Want we redden het allemaal niet meer. Want anders gaat die aarde ten onder. Ja, dan kunnen uw kinderen of uw kleinkinderen straks niet meer leven in deze wereld. Want wij met elkaar, wij hebben die aarde helemaal kapot gemaakt. Ja. En als we niet heel goed onze best doen en de boeren verdwijnen laten verwijderen en allerlei andere dingen. Ja, dan is er straks geen leven meer mogelijk hier, bij wijze van spreken. Met alle stikstof. Hè? Ja. Nou ja, voor een aantal jaren terug was het de zure regen. Waar je niemand meer over hoort. En nu is het de stikstof. En nogmaals, ik zie dat er geen problemen zijn, dat hoef je mij niet zeggen. Alleen ik probeer wel een beetje te relativeren. En ik probeer mij niet te laten misleiden door de tegenstander, waardoor wij helemaal ons gaan richten op dat wat wij hier zien. Met alle problemen die ze ons voorschoten. Daar komt ook nog eens een keer bij. Er zijn ook heel veel wetenschappers die het tegenovergestelde beweren. Hè? Alleen ja, die zie je natuurlijk niet bij NPO 1 of bij Jinek of zo. Die krijgen geen gelegenheid daarvoor. Maar goed, dat zoeken ze daar allemaal maar uit. Dat is ook niet mijn pakkie aan. Mijn bediening is om te bedenken de dingen die boven zijn. En in afhankelijkheid van de Heere God het woord van God uit te dragen. En net als de Bereërs het woord te onderzoeken. En dat doe ik met alle lek en gebrek. En ik heb zeker niet de wijsheid in pacht. Die pretentie heb ik helemaal niet. Alleen ik probeer wel de dingen te zien in het licht van de Bijbel. En ik wil, en dat met diepe verlangen, het woord recht snijden. En schrift met schrift vergelijken. En we zien dus dat de opdracht van God aan Adam gegeven, ja, dat die op een gegeven moment veranderd is. En dat bij Noach een nieuw begin maakt. En dan wordt er toch iets weggelaten. En dat is niet zo verwonderlijk. Want Adam was namelijk een beeld van de komende, ja, namelijk van Christus. En Psalm 8 leert mij dat hij zal komen en dan gaat Psalm 8 in vervulling. Dus als het dan gaat om deze schepping, en u mag mij, geloof me maar, want de Bijbel die leert dat, het duurt nog minstens 1000 jaar voordat deze aarde helemaal als een galamise gaat. Nog minstens 1000 jaar. Want de Bijbel leert mij dat er nog een tijd komt waarin hij in eerste instantie, de Heer Jezus, zal regeren over deze aarde. 1000 jaar lang. En dan pas volgt er nog een heleboel andere dingen. En dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is Gods plan. was het geweldig dat u en ik, dat wij opgenomen zijn in dat plan van God, broeders en zusters. En nadat Adam gevallen is, bracht die aardbodem, ja, die was vervloekt en die zou doornen en distelen voortbrengen. Ja. En dat onderwerpen nogmaals, ja, dat was eigenlijk onbegonnen werk. Ja, nou ja, God wist dat ook wel, dus hij kreeg gewoon een klein stukje. En daar had hij zijn verantwoordelijkheid. En de grote Adam, de laatste Adam, zal die opdracht straks gaan vervullen in de toekomst. Ja. En zo zie je dus dat Adam een beperkte opdracht van de Here kreeg en ook kon vervullen. En daar zit een geweldige les in, denk ik, ook voor u en voor mij. Dat is denk ik ook het geheim van ons leven hier op aarde. Wij hebben niet de verantwoordelijkheid voor die hele schepping. En nogmaals, u hoort mij niet zeggen, rotzooi maar raak. Nee, ik doe ook wat mijn verantwoordelijkheid is. Alleen ik heb niet de pretentie om deze aarde te redden. Of te denken dat wij het koninkrijk op aarde zouden moeten vestigen. Want die zijn er natuurlijk ook vandaag. Nee, dat is toekomst. Dat is profetie. Dat gaat de laatste Adam gaat dat doen. En mijn verantwoordelijkheid is dat ik daar waar God mij gesteld heeft, ik leef nog altijd te midden van deze oude schepping. En te midden van die oude schepping heb ik ook een stukje grondgebied. Ja. En ik zou kunnen zeggen, ja, dat is mijn lichaam. Dat is mijn lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? De Heer God was in die hof. Hij wandelde daar in die hof. Adam was daar. De Heer was daar. Er was een geweldige harmonie. In de hof, maar niet buiten de hof. En zo is het ook. De Heer God, die heeft door zijn Heilige Geest die in mij woont, mag ik leven en wandelen met de Heere. Ik ben een burger van een rijk in de hemel. Je zou kunnen zeggen, wij zijn zeg maar ambassadeurs van Christus. En ambassadeurs hebben een ambassadegebouw. En dat ambassadegebouw, dat is dat kleine stukje grondgebied. Daar heeft Nederland niks over te zeggen, want zo werkt dat. En die ambassadeur die in dat kleine gebouwtje, of grote gebouwen meestal zit, die heeft te maken met het hoofd in het land waarvoor hij ambassadeur is. En dat is zijn verantwoordelijkheid. Dat is zijn hoofd. En zo is het met ons ook. Ik heb het lichaam van God ontvangen. In die aardse tent, daar woont hij. Daar mag ik ambassadeur zijn. Maar ik hou contact met het hoofd in de hemel. Ja. Dat lijntje, dat heb ik. Ja? En hij leidt mij. Hij vertelt mij wat ik mag en kan doen. Dat doet hij door zijn woord, broeders en zusters. En dat is de taak die ik heb persoonlijk. Om de Heere groot te maken in mijn leven. Om hem te loven, te prijzen. Om hem de eer en de aanbidding te geven. Ja. En als het gaat om deze wereld, ja, die last is mij te zwaar. Die kan ik niet verbeteren. Dat lukt ons met elkaar niet. Dat zal alleen maar beroerder worden. En vandaag hebben we nogmaals de tijd dat de Satan, de God van deze eeuw, die wil ons steeds meer laten richten op de dingen die wij zien. Maar wij behoren tot hen die bedenken nogmaals de dingen daar waar de Heere is. En wij mogen deze wereld leven. En we mogen doen wat God vraagt. En wij hoeven geen vrede te brengen in deze wereld. Dat lukt ons ook niet, hè. Ik moet eigenlijk stoppen, omwille van de tijd. En dan was ze op de Veluwe weer op me wachten. In Jesaja 26 was dat, geloof ik. Ja, Jesaja 26 vers 10. Jesaja 26 vers 10. Daar staat: al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Wij leven vandaag in de genadetijd. En de goddeloze wordt genade bewezen in deze tijd. Maar wat zegt de Bijbel? Al wordt hem die genade bewezen, hij leert geen gerechtigheid. Wat staat er in het vers wat eraan vooraf gaat? Maar wanneer uw gerichten op de aarde zijn, leren de inwoners der wereld gerechtigheid. Daar gaat het naartoe namelijk. Straks gaat God ingrijpen in de Zoon. En als hij gaat ingrijpen als de laatste richter, er zijn de 13 in het boek Richteren, daar hebben we het over 14 dagen over in 4 houden, prachtig onderwerp. 13 richters en de 14e, 2 × 7 is 14, hè? De laatste richter, dat is de Heer zelf. En hij zal ingrijpen straks. En als hij dat gaat doen, dan zullen de inwoners der wereld gerechtigheid leren. En daarom, wij kunnen vandaag gerechtigheid prediken. Zeg, wij moeten gerechtigheid brengen, we moeten bouwen aan het koninkrijk. Ja, het zal ons allemaal bij de handen afbreken, broeders en zusters. Dat is ook niet onze opdracht. Onze opdracht is daar waar God u heeft gesteld. In uw gezin, op uw werk, op school, in uw familiekring, daar waar u ook bent. Dat is het stukje hof wat uw verantwoordelijkheid is. Daar mag u hem dienen. Daar mag u hem groot maken. En zo hebben we allemaal een stukje van God gekregen. En we mogen uitzien naar de komst van de laatste Adam. En als dat gebeurt, ja, dan breekt er een geweldige tijd aan. Hè? Alleen wij hebben een andere hoop ook. Hè? Want vol verwachting blijven wij uitzien, hè? Naar de wederkomst van onze Heer Jezus Christus. En wij mogen weten dat God vrede gemaakt heeft door het bloed zijns kruises. En iemand die dat gelooft, ontvangt nu al die vrede. Ja. En in de toekomst, als hij zijn gerichten op aarde komen, dan pas leert de wereld gerechtigheid en zal er ook vrede komen. Maar ja, dat wacht allemaal op zijn komst, beste mensen. Nou, ik weet dat ik heel veel gezegd heb. Ik realiseer me ook dat sommige dingen nieuw kunnen zijn, maar het is allemaal opgenomen. Dus u kunt er nog eens naluisteren en ga schrift met schrift vergelijken. Pak de Bijbelteksten erbij, overdenk het nog eens, biddend. En dan hoop ik dat ik u vanmorgen misschien iets heb mogen laten zien van deze machtige psalm die ons bepaalt bij de Christus der Schriften. Bij de laatste Adam. Dank voor uw aandacht. Amen.